Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning. Wij zingen van Psalm 26 en daaruit de versen 8 en daarna vers 7. Uit Psalm 26, 8 en 7. Beleiden wij nu samen ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen wij daarna van Psalm 116 vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Het zevende vers van Psalm 116. Dat antwoord zit iets van, als we dit nu geloven, wat betekent dat in de praktijk van elke dag? Welke vruchten van het geloof zouden we dan moeten laten zien? Wij beleiden ons geloof met mond en hart met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we nu samen bidden. Heere onze God, op deze heerlijke zondag mogen wij hier opnieuw samen zijn voor de tweede maal op deze dag. Als uw gemeente, als een gemeente naar uw naam genoemd, en u riep ons en roept ons om broeder, om zuster te zijn, om te zien naar die ander, zoals Johannes naar de moeder van Jezus, en de moeder van Jezus aan Johannes werd geschonken. Wij kunnen niet zonder elkaar, een kind niet zonder een moeder, een vriend niet zonder vriendin. Wij kunnen niet zonder die ander die ons de hand geeft, een arm om de schouder legt. Wij kunnen niet zonder die ander die mee optrekt, die mee leeft en mee leidt en mee zorgt. En mee zingt, en mee bidt, en mee worstelt, en mee twijfelt. We zijn aan elkaar gegeven, niet veroordeeld. We zijn elkaar gegeven om elkaar de voeten te wassen en het brood te breken. Elkaar te verwachten. En zo zag u om, bij wijze van spreken, naar die jongste zoon. En zo stond u op de uitkijk met het oog op die oudste zoon. Zo vertelt u, Heer Jezus, dat in de gelijkenis. En wij zijn hier vanavond samen om te leren, om door uw Heilige Geest opgescherpt te worden. Misschien ook wel om in vrijheid gezet te worden. Want we zitten zo vast aan allerlei patronen. Ik dien u al zoveel jaren en ik heb nooit dit en ik heb altijd zus en zo. En wij weten misschien niet wat het is om in vrijheid kind te zijn. Kind van u. En zo een broeder en zuster. Heren, wilt u het ons vanavond leren? Daar hebben we geloof voor nodig. Daar hebben we ook bekering voor nodig. Verandering voor nodig. Daar hebben wij vooral uw geest voor nodig. Wilt u door uw Heilige Geest ons onderwijzen, leren en leiden. Wees in ons midden en geef dat jongeren en ouderen, dat wij als ouderen, maar juist ook de jongeren van de gemeente, de draad zullen oppakken. Niet zozeer om maar in stand te houden wat in stand gehouden moet worden, maar omdat het het leven is en men er ook het leven in vond en vindt en heeft. Dat evangelie van u. Geef ons daartoe alles wat nodig is hier, maar ook bij allen die meeluisteren, op dit moment of een later tijdstip. Geef ook uw zegen over die mogelijkheid om het te horen en opnieuw te horen. Wilt u alle machten, alle krachten die het op u voorzien hebben, op uw gemeente voorzien hebben, wilt u die breken, neutraliseren? En laat uw koninkrijk komen met kracht en heerlijkheid. Dit bidden we u samen om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit de gelijkenis van de vader met de twee zonen. Wat opvalt is dat er heel vaak gebruik gemaakt wordt van deze gelijkenis. Door anderen, maar ook door mij. Alsof er geen andere verhalen in de Bijbel staan, geen andere gelijkenissen. Maar het is niet voor niets een hele bekende gelijkenis en een heel sprekend verhaal. En om na zondag 23 ook zondag 24 te illustreren met een bekende geschiedenis om nooit meer te vergeten, heb ik opnieuw gekozen voor deze gelijkenis. En de jongeren onder ons, maar het zal ongetwijfeld ook de ouderen aanspreken, voor hen is die voorkant van het werkblad gefabriceerd met daarop twee beelden van de gelijkenis. De vader die de jongste zoon ontvangt, dat was vorige week zondag, zondag 23... En die oudste zoon, die een beetje staat te preken tegen zijn vader. Ik heb dit en ik heb dat en ik heb zus en ik heb zo en u doet dit en u doet dat. Nou, bij zo'n vader wil ik niet horen. Dat ter illustratie. We gaan samen lezen uit Lucas 15, de versen 25 tot en met 32. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich had geroepen, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem: uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: zie, ik dien u al zoveel jaren. Ik heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem: kind. Jij bent altijd bij mij. En al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn. Want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Dit gedeelte uit Lucas 15. En we lezen nu de zondag 24, op pagina 4 van het werkblad. We lezen zondag 24, vraag en antwoord 62. Waarom kunnen onze goede werken geen gerechtigheid voor God, of een deel daarvan zijn? Omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht kan bestaan, geheel volmaakt en in alle opzichten met de wet van God in overeenstemming moet zijn. En ook onze beste werken in dit leven onvolmaakt en met zonde bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe kan het dat onze goede werken geen enkele verdienste opleveren, terwijl God ze toch in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning komt niet voort uit verdiensten, maar uit genade. Laatste vraag, maar schept deze leer dan geen zorgeloze en goddeloze mensen? Zeker niet. Want het is onmogelijk dat iemand die door een oprecht geloof in Christus is ingeplant, geen vruchten van dankbaarheid zou voortbrengen. Tot zover zondag 24. In dat eerste verhaal, eerste helft van de gelijkenis, kreeg die jongste zoon een ring. Daarover ging het vorige week. En daarmee werd die zoon, die jongste zoon, weer als zoon geaccepteerd. En al zijn fouten, al zijn zonden, werden in één klap door het ene gebaar, als het ware, vergeven. De rechtvaardiging door het geloof. Nu in dat tweede gedeelte van de gelijkenis, en ook in zondag 24, gaat het over, ja, wat betekenen nou goede werken? Wat je nou in het geloof doet, wat betekent dat nou? En dat wordt dan uitgelegd. Ik heb hier een hele grote tros druiven, althans een tros met grote druiven. En u weet hoe dat groeit. Ik heb hem aan één steeltje vast. En al die druiven zijn door middel van het ene steeltje met elkaar verbonden. En toen deze nog aan de wijnstok vast zat, ook via dat ene steeltje. Ik moet hem goed vasthouden, want anders zou die nog breken. Zo zwaar is deze tros. Maar elke druif heeft ooit voeding gekregen via dat ene steeltje, uiteindelijk via die ene rank aan de wijnstok. Dat is het beeld, Johannes staat het ook, het beeld van de vrucht van de Heilige Geest. We zouden kunnen zeggen van de goede werken. Alle goede werken, alle vrucht van de Geest, in veelvoud, is vrucht van de Heilige Geest, van de verbondenheid, van de relatie met de Heer Jezus Christus. En het kan niet zo zijn dat wie door het geloof met Christus verbonden is, ook niet vruchten van dankbaarheid zou voortbrengen. En dat is het dan niet eentje, maar alles tegelijk op allerlei manieren. En het een en het ander. En dat houdt maar niet op en dat groeit al maar door. Galaten 5. Daar gaat het over de vruchten van het vlees. Moet maar eens nalezen. En als het dan gaat over de goede werken, dan gaat het over de vrucht van de geest. Dat is één geheel, een veelvoudige vrucht. Nou, dat beeld van die druiventros moet u maar onthouden bij alles wat nog verder aangereikt wordt. We gaan er zo direct over nadenken in de verkondiging. En het thema van de preek is kind. U krijgt eerst gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte voor de stichting gaven. De opvang van asielzoekers, christelijke hulpverlening aan hen die hier asiel aanvragen. Tweede inzameling bestemd voor het college van kerkbeheer. En de derde inzameling direct daarachteraan voor de aanschaf van de kerk. Wij mogen rentmeesters zijn. En ook als het gaat om de gaven voor de gemeente, diaconale gaven of kerkrentmeesterlijke gaven, mogen wij verantwoord geven. En dat betekent met een hart dat brandt in liefde voor Christus en zijn dienst. Van harte aanbevolen. Deze week is er op woensdag een moment van stilte in de stille week. En ook op vrijdagavond de Goede Vrijdagdienst. Ook deze dingen in de komende week mogen wij volgen, zo wij dat kunnen, met het oog op de paasfeestviering volgende week zondag. En dan zingen wij om 9:45 samen bij Leven en Welzijn een aantal paasliederen. Terwijl we nu onze gaven geven, zingen wij van Psalm 131, 1, 2, 3 en 4. Psalm 131. al eeuwigheid. Direct na de verkondiging zingen wij van Psalm 87 het vijfde vers. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen, dus niet vers 4, maar het laatste vers van Psalm 87. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van Hem die rechtvaardigt, maar die ook heiligt. Hij zorgt voor zaligheid, Hij zorgt ook voor vrucht. Kind. Vorige week zondag hebben wij nagedacht over zondag 23 en is er door mij met nogal wat stelligheid gezegd: wie in de Heer Jezus Christus gelooft, die is zalig. Dat is geen Frans, maar dat is gewoon in heldere Nederlandse taal het evangelie zoals de Bijbel ons dat aanreikt. Wie in de Heer Jezus Christus gelooft, wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven, die is voor nu en voor altijd zalig. Daarvoor hoef je niet naar de paus. Maar wie in de Heer Jezus Christus gelooft, is zalig. Hoe dat komt? Omdat de Heere Jezus, en het is lijdenstijd en we denken na over dat kruis, omdat de Heere Jezus in zijn lijden aan het kruis van Golgotha alle zonden van mensen op zich nam. Ook de zonden dus van hem, van haar, van mij, die gelooft. Hij mijn zonden en hij geeft aan degene die in hem geloven, dan komen die drie woorden, zijn genoegdoening, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid. Hij mijn zonden en daarvoor in de plaats geeft hij mij zijn heil. En dat rekent hij mij allemaal toe. Als die vader in de gelijkenis die zoon ontvangt en hij die schuldbelijdenis heeft uitgesproken, dan reikt hij hem nieuwe kleding, sandalen, het gemeste kalf en ook die ring aan zijn hand. Hij neemt zijn jongste zoon weer in genade aan en het is weer helemaal goed. Wie in de Heere Jezus Christus gelooft, die is zalig. Als ik dus in hem geloof, ben ik voor altijd behouden. En nu een stapje verder. Want in de gelijkenis die we gelezen hebben gaat het over twee zonen. Die jongste zoon, die was kind en die wordt weer kind door genade. Tot kind aangenomen. Maar die oudste zoon, ja, die was ook kind natuurlijk. Maar hij blijkt in dat laatste stukje van de gelijkenis zich niet als een kind te gedragen, maar als een werknemer. Of misschien zouden we moeten zeggen als een slaaf, als een knecht. Die oudste zoon in de gelijkenis gedraagt zich niet als een kind van die vader, maar gedraagt zich als een soort knecht. En hij voelt zich een beetje een slaaf van zijn vader. En hij zegt het ook met zoveel woorden in vers 29. Zie, ik dien u al zoveel jaren. Ik lig al jaren voor u op de knieën. Ik heb nooit uw gebod overtreden. Nou, dat was een hele prestatie, maar ik heb het nooit gedaan. Maar u hebt mij nooit één bokje gegeven. Ik kreeg er helemaal niks voor terug. Om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Kijk, dat de jongste, dat mijn broer, die zoon van u, dat allemaal wel gedaan heeft. Maar ik heb nooit een feestje mogen vieren met mijn vrienden. Nee, ik heb geploeterd en geploeterd en geploeterd en gewerkt en gewerkt en gewerkt. Ik was knecht en knecht en knecht en slaaf en slaaf en slaaf. En nooit heb ik er iets voor teruggekregen. En deze uw zoon, hij zegt niet mijn broer, maar deze uw zoon, die krijgt gelijk zomaar ineens dat gemiste kalf en dat kleed en die sandalen en die ring. Die eerste zoon was kind en werd weer tot kind aangenomen. En die oudste zoon die blijkt tot aan het einde van de gelijkenis, ja, toch geen kind te zijn, niet zich kinderlijk te gedragen, maar min of meer knecht. Een soort slaafje. Wat is nou het verschil? Wie door de Heer Jezus Christus is verlost van zonden, die is weer een kind. Wie met de Vader leeft, die is kind. Wie van genade wil leven, die is kind. Ja, en als je dat weigert en blijft weigeren, dan mis je toch wel alles. Maar kind, zegt die vader, jij bent altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Hij noemt hem notabene nog kind. Maar hij is van deze vader op deze wijze niet gediend. Ja, maar menigeen als het gaat over deze gelijkenis, menigeen als het gaat over dit verhaal, zegt dan vervolgens, en toch kan ik die oudste zoon wel een beetje begrijpen, want het is toch al makkelijk. Je bent jong en je wil wat en je vraagt gewoon een deel van de erfenis, je gaat weg en je brengt er alles door, een lekker leven met vrienden en vriendinnen en je kunt alles doen wat je wil en dan kom je terug en heb je helemaal geen cent, geen rode cent meer over. En dan in één keer, dan ben je weer helemaal, ja, een kind. Dat is mooi. Lekker in de wereld geleefd en dan ook weer thuiskomen. En dan zo ontvangen worden, dat is toch wel mooi. En die ander, die oudste zoon, ja, ik kan me voorstellen, zegt dan menigeen, dat hij dan zo boos wordt. Nou, en dat staat ongeveer ook verwoord in zondag 24. Maar waarom kunnen onze goede werken geen gerechtigheid voor God of een deel daarvan zijn. Waarom kan die vader in de gelijkenis niet een klein beetje waardering opbrengen voor die oudste zoon die zoveel heeft gewerkt, dag in dag uit? Die jongste zoon die was aan het feest vieren en hij was druk voor zijn vader. Hij deed dit en hij deed dat en deed zus en deed zo. En hij vroeg niks te veel, zelfs geen bokje. Hij wilde ook wel eens feest vieren, maar hij vroeg er niet om. Nou, dan kan ik me goed begrijpen. Waarom kunnen onze goede werken, betekent dat dan helemaal niks? Wat die oudste zoon allemaal deed, tellen die dan op geen enkele wijze mee? Het antwoord: omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht kan bestaan, geheel volmaakt en in alle opzichten met de wet van God in overeenstemming moet zijn. En ook onze beste werken in dit leven onvolmaakt en met zonde bevlekt zijn. Ik dien u al zoveel jaren. Ik ben 35 jaar dominee bijna. Ik heb nooit uw gebod overtreden. Ik heb behoorlijk netjes geleefd. En u hebt mij nooit een bokje gegeven. Ik heb nooit uitbundig feest gevierd of zo. Nou ja, zo kunt u het op uw eigen manier misschien ook invullen. Ik zit al jaren in de kerk. Ik heb er wat gebeden. En ik heb er wat gezorgd voor deze en voor gene. Ik heb van alles en nog wat gedaan. Ik liep keurig in het gareel. En er is niets op mij aan te merken. Nou ja, dan ben je er toch wel een keertje. En dan zal God het toch wel meetellen. Die oudste zoon, ik begrijp het wel een beetje. Al die goede werken, ze tellen toch wel een beetje mee. Nee. Want dat allerbeste van het domineesvak en dat allerliefste van een moeder en dat voortreffelijke van een diaken, dat is mensenwerk en is vroeg of laat met allerlei zonden besmet. We hadden vrijdag een bruiloft. Onze zoon trouwde. Allemaal nieuwe kleren. En na een uur zat er een vlek op een prachtige jurk. Je bent aan het bidden. En bidden is natuurlijk een goed werk. Maar ondertussen is dat gebed niet helemaal eerlijk. En het is zo prachtig, hè, om ambtsdrager te zijn. Als de mensen dat dan maar zo meer waardeerden. Dat ik zoveel tijd als kerkrentmeester in zijn dienst besteed. Nou ja, dan zijn al die goede werken alweer besmet. Want het gaat toch weer een beetje om jezelf als dominee of om jezelf als vader, als bidder. Omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht kan bestaan helemaal volmaakt en in alle opzichten met de wet van God in overeenstemming moet zijn. God vraagt niet een beetje, niet 90%, niet 99%, niet 99,9%, maar 100%. Hij wil immers zalig maken en dat is niet een beetje en dat is niet gebrekkig, maar dat is volkomen. En ook de beste werken in het leven onvolmaakt en met zonde bevlekt. Nou dominee, zover ga ik niet. Ik denk dat er wel een beetje meevalt. Nou, als je eerlijk wordt voor God, kom je er echt vroeg of laat wel achter. Hij lijkt een punt te hebben, die oudste zoon. En we hebben er heel veel begrip voor. Maar het klopt niet. Nou ja, misschien dan nog het volgende. Vraag 63. Hoe kan het dat onze goede werken geen enkele verdienste opleveren, terwijl God ze toch in dit en in toekomstige leven wil belonen? Hoe kan het dan dat onze goede werken geen enkele verdienste, kun je er dan helemaal niks mee verdienen? Hoe kan het dan dat onze goede werken geen enkele verdienste, verdien je dan helemaal niks? Heb je er dan helemaal niets aan? Jawel, je hebt er wel iets aan. Maar dat is geen verdienste. Dat is genade. We zijn bijna bij Koningsdag. En dan zal onze nieuwe koning een aantal lintjes uitdelen. En wat die vele vrijwilligers allemaal gedaan hebben met bijzondere verdiensten, zeggen wij dan, dat is soms niet op te tellen, dat is zoveel. En daar krijgen ze dan 1 medaille voor. Dat is natuurlijk niet naar verhouding. Maar het is een teken, een symbool. Het is onderscheidend. Een koninklijke onderscheiding. Het is genade. Daarmee worden ze niet betaald, maar daarmee worden ze onderscheiden. Al die goede werken, deze beloning komt niet voort uit verdiensten, maar uit genade. Wat zegt God in de gelijkenis? Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig bent u getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. En die andere gelijkenis, er waren allerlei mensen nodig in het werk en 's morgens al vroeg werden er sommigen aan het werk gesteld en die kregen ook loon daarvoor. Als je deze dag gewerkt hebt, zul je dat en dat ontvangen. Maar ter 11e uur, een uur voor sluitingstijd, komen er nog nieuwe arbeiders en die ontvangen hetzelfde loon. Dat is oneerlijk. Ja, wil de Heer God ons duidelijk maken met die gelijkenis. Die beloning, dat is geen verdienste, maar dat is genade. Wanneer hebben wij u hongerig gezien? Wanneer hebben wij u dorstig gezien? Wanneer was u in de gevangenis? Indien wij dat aan een van de minsten doen, doen wij het aan hem. Dus, verdienste, oudste zoon. Nee, je kunt het niet verdienen. En deze jongste zoon, je broer, heeft het ook niet omdat hij het verdient. Maar hij heeft het gekregen alleen maar uit pure genade. Nou ja, dan is er nog 1 tegenwerping en dat is vraag en antwoord 64. En dan komen we weer terug bij die oudste zoon. Het is wel gemakkelijk zo'n leventje als mijn broer, die zoon van u. Lekker vrolijk en prachtig alle dagen leven. En tenslotte op het nippertje, wij zouden zeggen bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst. Dat is wel een heel mooi leven. Je leven lang van de wereld genieten en bij het naderen van de dood, net op het nippertje, nog in de hemel komen. Dat maakt nog zorgeloze mensen. Als deze leer gepreekt wordt, dan ga je eigenlijk mensen kweken die als de jongste zoon gaan leven. En tenslotte komt alles toch nog weer in orde. Komt alles nog weer goed. Brengt deze leer, maakt deze leer geen zorgeloze mensen. Zeker niet, is dan het antwoord. Want het is onmogelijk dat iemand die door een oprecht geloof in Christus is ingeplant, geen vruchten van dankbaarheid zou voortbrengen. Het is onmogelijk als je door een levend geloof met Christus verbonden bent, dat je dan niet de vrucht van de geest voortbrengt. Als je door een levend geloof met hem verbonden bent, dan kan het niet anders dan dat er ook vruchten van geloof en bekering volgen. Deze leer maakt geen zorgeloze, goddeloze mensen. Als je heel veel van je moeder houdt en ze is ziek, hulpbehoevend of wat dan ook, dan wil je toch, voor zover dat kan, alles voor je lieve moeder doen. Om haar te bedanken, om voor haar te zorgen, omdat je haar kind bent. En omdat zij je moeder is. Door liefde voor haar en tot haar doe je alles wat in je vermogen ligt. Niet om ermee te verdienen, maar omdat ze je moeder is. Niet om ermee te verdienen, maar omdat God je vader is. En vader is in Christus Jezus. Het kan niet anders. Nee, je wordt niet zorgeloos, je wordt niet goddeloos. Zeker niet. Het is onmogelijk als je door een oprecht geloof Christus bent ingeplant, dat je dan geen vruchten van dankbaarheid zou voortbrengen. Dus de oudste zoon lijkt een punt te hebben, alleszins begrijpelijk, maar heeft het wel mis. Kind, al het mijne is het uwe. Jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Gemeente, deze leer, zo heet het dan, dit stukje van de geloofsleer, zondag 24, is nogal bekritiseerd. En er zijn heel wat predikanten, heel wat theologen, heel wat gemeenteleden, die van zondag 24 en ook van 23 absoluut niet willen horen, want deze leer, dat zelfs het allerbeste nog niet goed is, ja, dat maakt je depressief. Je presteert nooit zoals het zou moeten en je komt altijd tekort. Je zult maar naar school gaan, dag in dag uit, en je maakt rekenlessen. En elke dag zegt de juf of zegt de meester, het is niet goed, er klopt helemaal niks van, snap je het nou nog niet? En het gaat vandaag zo door en morgen zo door en overmorgen zo door. En het gaat jaar in jaar uit, nou ja, dan wil je toch niks meer leren. Als je altijd maar hoort dat er niks van klopt en dat je altijd fouten maakt en dat je altijd onvoldoende bent, dan is het net alsof je op een roltrap loopt die naar beneden gaat. En met dat je naar boven klimt, en als je eventjes uitrust, ben je zo weer onderaan. Of in een wak, als het winter is, valt. En je probeert op de rand van dat wak vastigheid te krijgen. Maar met dat je de rand van het wak vastpakt, brokkelt er weer een stukje ijs af. Je komt er niet uit. Je komt die trap niet op en je komt dat wak niet uit. Het maakt je zo depressief, deze leer. Want er deugt nooit wat van je, altijd maar over zonde. En als het dan gaat over goede werken, dan deugen zelfs de goede werken nog niet. Maar zo zit het niet. Deze leer maakt niet depressief en wil niet ontmoedigen en wil niet verlammen. Maar als het gaat over zaligheid, is zaligheid alleen maar zaligheid als het zaligheid is. En die ring en dat gemeste kalf en dat kleed en die sandalen, dat geschenk van die vader, was zo volkomen. En daardoor was die zoon weer zoon. Het gaat erom dat we de dingen zo verwoorden en zo geloven en zo beleiden, dat genade genade blijft, God God blijft, en de zonde niet een beetje toegedekt wordt, maar op een eerlijke wijze behandeld. Nou ja, zegt die dokter, u bent bijna gezond. Ja, er zit nog wel één gezwel, en dat is verkeerd natuurlijk, maar ja, nou ja, goed. Dan zegt u, dokter, wat kunt u daaraan doen? Want als dat een haard is van onrust, van ziekte, dan moet ook dat laatste eruit, als het even kan. Genade is dus niet goedkoop, maar het gaat om volkomen zaligheid. Dus dat betekent dat als ik door het geloof zalig ben, dat dan het allerbeste van mij nog niet goed genoeg is. Dat evangelie van die ring, van die zaligheid, inspireert tot goede werken. Het allerbeste, die uit genade beloond worden. Maar je moet er wel de consequenties van trekken. Bonhoeffer, theoloog uit de Tweede Wereldoorlog, die in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen, die heeft jaren geworsteld met deze leer, maar heeft geleerd en heeft ook anderen geleerd via zijn boeken om de consequenties te trekken en te staan voor het geloof, wat het ook kost. En pater Frans in Homs in Syrië heeft jaren zijn geloof uitgedragen en beleefd en daden gesteld, goede werken, met de uiterste consequentie dat hij in koelen bloede werd vermoord. En Bonhoeffer in de Tweede Wereldoorlog en pater Frans in dit jaar, zij waren geen slaven, maar vrijwilligers. Kinderen. En zij toonden door genade de vrucht van de geest. Het kan niet anders dan wie door het geloof met de Heer Jezus Christus verbonden is, die gaat ook vruchten van geloof tonen. Heb ik, Bonhoeffer had dat en pater Frans had dat ook. Hebben wij persoonlijk een levende relatie met de Heer Jezus Christus? Als wij hecht door een levend geloof iemand die door een oprecht geloof in Christus is ingeplant, antwoord 64. Als wij door een oprecht geloof met Christus verbonden zijn, dan kan het niet anders zijn dan dat er wat groeit en dat er wat bloeit en dat er vrucht is. Galaten 5. Liefde. Blijdschap. Vrede. Geduld. Vriendelijkheid. Goedheid. Geloof. Zachtmoedigheid. Allemaal vrucht. Eén vrucht van de geest. Door een levend geloof met Christus verbonden groeien die verschillende vruchtjes als één vrucht aan de wijnstok Christus. Nou, is die liefde er? En de blijdschap? En de vrede? En het geduld? Vriendelijkheid? Goedheid? Geloof? Zachtmoedigheid. Als de boom goed is, komen er goede vruchten. Maar als de boom in principe niet goed is, verrot is, niet goed behandeld is, dan komen er ook geen goede vruchten aan. Als de relatie met de Heer Jezus Christus, de levende relatie met Hem, niet goed is, dan ontbreken ook de vruchten. Dan ontbreekt de vrucht. Wij waren bezig met de voorbereiding voor deze preek een aantal weken geleden als voorbereidingsgroep. En het eerste woord wat viel was, het ging hier dan toch wel om het vroomse. Wij geven nog eens een keer af op het roomse. Maar wij kunnen er op onze manier als reformatorische christenen ook wel wat van. En laten we dat dan maar vrooms noemen. Oh ja, we zijn orthodox. Ja, want we leggen de vinger bij de leer. Maar eigenlijk zijn we dan, net als vele Joden die nog niet geloven in de Heer Jezus Christus. En dan willen we alleen maar met orthodoxe regels, stellingen, wetten, op de een of andere manier, ja, voor God kunnen verschijnen.
orthodox, joods, zwaar. En dan moet er van alles. Maar we zijn nooit als een kind zo blij. En dat ontbreekt bij die oudste zoon. En die vader zegt, maar kind, waarom blijf je toch altijd knecht? Waarom denk je dat je slaaf moet zijn? Waarom denk je dat het op deze wijze moet? Je bent geen slaaf, je bent geen knecht. Maar je mag kind wezen. En al het mijne ligt klaar voor jou. Net als voor je broer. Maar ja, als je geen kind wil wezen. En je blijft maar orthodox. Regel op regel. Het lijkt wel joods. Het lijkt wel als een moslim. Zwaar, zwaarder, zwaarst. En het moet, en het moet, en het moet, en het zal, en het zal. En als het zus niet is en zo niet is. Maar op die wijze word je nooit blij. En ben je er nooit, dan denk je net er te zijn, boven die trap. En dan ben je moe. En dan draai je zo weer naar beneden. En dan blijf je maar in het wak. En de kanten brokkelen steeds verder af. Maar hoe dan wel? Als een kind. Indien wij niet worden als een kind, wij zullen het koninkrijk van God niet zien. Door genade. En de jongste zoon ging naar huis. Vader, ik heb gezondigd. Vader, ik heb gezondigd. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En die vader komt naar buiten en omhelst hem. En zij beginnen vrolijk te zijn. Kinderlijke vrolijkheid en blijdschap. Huppelend van zielenvreugd. Nee, deze leer maakt geen pessimisten, geen depressieve mensen, maar doet mensen huppelen van zielenvreugd als kinderen. Amen. Psalm 87, vers 5. Manon zal nu met mij de Catechismus Zondag lezen. Ik stel de vragen en jij het antwoord. Wat is gerechtigheid?
Dat het goed is met God.
En wat zijn goede werken?
Dingen die goed zijn in Gods ogen.
Waarom kunnen goede werken geen stuk van gerechtigheid voor God zijn?
omdat ze onvolmaakt en vol zonde zijn.
Welke gerechtigheid kan alleen voor Gods gericht bestaan?
Een volmaakte gerechtigheid.
Hebben mensen die?
Nee, niemand.
Wie heeft deze gerechtigheid wel?
Alleen de Heer Jezus.
Kun je door goede werken in de hemel verdienen?
Nee.
Doen Gods kinderen wel goede werken?
Ja.
En hoe komt dat?
Ze zijn door het geloof aan de Heer Jezus verbonden. Daardoor groeien er vruchten van dankbaarheid in hun leven.
Beloont God deze goede werken?
Ja, niet omdat ze dat verdiend hebben, maar alleen uit genade.
Dank je. Wij zingen nu, hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Psalm 119, vers 49. Zullen we nu samen danken en ook voorbeden doen. Almachtige en getrouwe God. God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Wat ontbreekt er vaak dat kinderlijke blije geloof. Misschien, o God, kunnen wij ons er wel helemaal niets bij voorstellen. Wel bij regels, wetjes, dat het zus moet en zo moet. Maar staan in de vrijheid van het kindschap en zeggen, Abba, lieve Vader, u behoor ik toe. Dat kennen we niet. En we zuchten en we klagen. Ik heb mijn leven lang zus en zo geleefd en gedacht en gehandeld. En nooit kwam er rust en nooit kwam er vreugde. Nooit kwam er iets van overdaad. Ik heb nooit iets kunnen vieren. En zo dor en zo depressief en zo naargeestig en zo somber lijkt het leven dan te moeten verlopen en lijkt ons leven ook te eindigen. Maar Heere, u laat ons zondag aan zondag het evangelie verkondigen en wij mogen het horen van genade, van vrije genade, van genade door het bloed van de Heer Jezus Christus. En het kan toch niet zo zijn dat als wij in dat evangelie geloven, dat ons leven er niet anders uit gaat zien. In heel ons denken, in heel ons doen en in heel ons laten. Dan kan het toch niet zo zijn dat we ook niet vrucht van de geest zullen tonen. O Heere, wilt u het ons leren? En maak ons als een kind zo blij. Geef ons dat kinderlijke geloof. Als dominee, als ouderling, als vader, als moeder, als ondernemer, als jongere, ziek, gezond, hier of waar dan ook. Geef ons dat kinderlijke geloof. Heer, we mogen samen bidden voor de gemeente. En we denken aan uw kerk wereldwijd, ook in Syrië en ook in Oekraïne en op de Krim, Noord-Korea, landen waar uw gemeente vervolgd en verdrukt wordt, waar mensen het zo zwaar hebben, waar ze inderdaad geloven, maar soms ook omwille van dat geloof het leven moeten laten of anderen kwijtraken, kinderen, vaders, moeders, vanwege dat geloof. O Heere, wilt u niettemin hen moed en krachten geven om te staan, want juist op die wijze wilt u ook indruk maken en wilt u ook doorwerken met uw woorden, met uw geest en uw gemeente uitbreiden. Juist daar waar zoveel verdrukking is en vervolging, bloeit en groeit de kerk en zijn misschien wel meer vruchten te zien dan hier onder ons. Doe ons ervan leren en maak ons tot levende getuigen in woorden en daden. Wij bidden u voor het zendingswerk in China, de hulpverlening in Congo, diaconaal werk in Roemenië. Door anderen, door ons, wordt er telkens weer opnieuw iets gedaan, wordt van ons gevraagd om er gaven voor te geven of onze tijd voor te geven. Heer, wilt u dat werk daar ook zegenen tot opbouw van uw gemeente en tot zegen voor deze en gene die in nood is. Wij bidden u samen voor uw volk Israël. U weet wat zij nodig hebben om te staan te midden van de volkeren, te midden van allerlei godsdiensten, allerlei vijandige machten, om te reageren op datgene wat vanuit de wereld naar hen toe komt, om er te zijn als volk. En we bidden u ook voor al die volken rondom, juist ook daar waar christenen zijn, en geef dat mede door de verkondiging van het evangelie en door de dingen die gebeuren, er velen zullen komen om samen te aanbidden in Jeruzalem. Want er is maar één weg en er is maar één naam onder de hemel gegeven. Jezus Christus, de zaligheid die uit de Joden is. Zegen onze overheid, koning Willem-Alexander en koningin Maxima, allen die ons regeren, geef wijsheid en geloof. Zij die deel uitmaken van justitie en politie, geef wijsheid, tact en inzicht, opdat wij een gerust en stil leven zouden kunnen leiden, wilt u alle dingen goed laten verlopen in vrede. En wilt u datgene wat zich daartegen verzet, wilt u die machten breken. Rondom ons en bij ons zijn allerlei duistere machten. O Heere, wilt u ze breken, wilt u ze verstoren en laat uw koninkrijk komen met kracht. Ga met ons mee deze zondag uit en de nieuwe week in. De stille week op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Ga van dag tot dag met ons mee en leid ons door uw woord en door uw geest, ook in persoonlijke omstandigheden van ons werk, van ons alleen zijn, van ons weduwe zijn of weduwnaar zijn, in het verdriet om een kind, in de zorg om kinderen, in de zorg om werk. Ga met ons mee van dag tot dag en geef gebeden en geef ook uitkomst. Hierom vragen wij u in de naam van de Heer Jezus Christus. In zijn naam wilt u ons altijd horen. U, Vader, Zoon en Geest, komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. De slotzang is uit Psalm 68 en daaruit vers 2. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68 vers 2.
zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt.
Bladzijde 8 van het werkblad is voor thuis. Ik hoop dat u en jullie dat ook nog uitvoeren. Ga nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.